Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Rovelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren.
U had vorige week een etentje met bijna al uw voorgangers, de oud-staatssecretaris van Financiën. Wat is de belangrijkste les die zij u meegaven?
Ja, de belangrijkste les is vooral, het is sneller over dan dat je denkt.
U staat trouwens maar voor 3 jaar aan de lat in beginsel, ja, als de kabinetsformatie tenminste snel
is. Ja, maar met deze intensiteit telt dat voor het dubbele.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 291. En welkom ook de nieuwe vrienden van de show, Lens, Michael, Sabine, Henk, Theo en Milan. En er zijn ook eenmalige donaties van Emma, Louise en Willem. En de vrienden van de show die de afgelopen dagen meedongen naar kaartjes voor het Concertgebouw, hebben, als zij gewonnen hebben, inmiddels de kaartjes in hun mailbox ontvangen. Die voorstelling van Lucas en Arthur Jussen en Ivan Fischer met het Budapest Festival Orkest en leden van het Concertgebouw Orkest in Bridging Europe, met werk van Mozart, Beethoven en Louis Andriessen. Daar kun je, als je niet hebt gewonnen, alsnog naartoe, voor zover er nog plaatsen zijn, met 30% korting. En gebruik daarvoor op de site van het Concertgebouw deze geheime code, Betrouwbare Bronnen, in kleine letters aan elkaar geschreven. Je kunt het ook nog teruglezen in de beschrijving van deze aflevering. En wil jij ons steunen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb en we zijn je eeuwig dankbaar. Ik ga praten met een deerniswekkende figuur. Althans, zo noemde Dries van Acht in zijn tijd de staatssecretaris. En misschien had hij zeker in dit geval wel gelijk, want mijn gast is de staatssecretaris voor Fiscaliteit en Belastingdienst, die meteen bij zijn aantreden al werd geconfronteerd met een arrest van de Hoge Raad, waarin werd uitgesproken dat de Belastingdienst jarenlang veel te veel belasting heeft geheven op spaargeld. Het loopt in de miljarden euro's. Die spaarders zijn deerniswekkend, maar de staatssecretaris ook, want los dat probleem maar eens op. En op zijn terrein liggen nog veel meer grote problemen. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Marnix van Rij.
Ja, dank u wel.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Voelt u zichzelf deerniswekkend?
Nee hoor, in het geheel niet. Overigens, ik kan me dat nog goed herinneren in de jaren 70 dat Dries van Acht die uitspraak deed. Dat was na een conflict met Glasstra van Loon, zijn staatssecretaris op het ministerie van Justitie. Nou, toen moest de staatssecretaris het veld ruimen. Want ja, als dat niet botert met de minister, dan gaat dat zo, staatsrechtelijk. En uit die tijd dateert die uitspraak van Achtiaans, zou ik haast zeggen. Nee, ik denk dat op het ministerie van Financiën het goed georganiseerd is met een minister van Financiën en inmiddels twee staatssecretarissen. Eén die verantwoordelijk is voor de belastingwetgeving, het beleid en de Belastingdienst. Dat mag ik doen. En ook, ik ben de eerste die ook de minister moet vervangen, als de minister in het buitenland is, bijvoorbeeld in de ministerraad. En dan mijn collega De Vries is voor toeslagen en douane. Maar ik voel me in het geheel niet deerniswekkend.
En het botert met de minister, Sigrid Kaag?
Ja, dat gaat heel goed, absoluut. Dat is een hele goede samenwerking.
Bent u misschien wel deerniswekkend als we kijken naar uw partij, het CDA? Daar gaat het niet echt goed mee.
Het CDA heeft natuurlijk betere tijden gekend. Hè? Als we kijken naar de totstandkoming van het CDA, wat toch in diezelfde jaren 70 en uiteindelijk in beklonken in 1980 een fusie van drie partijen, wat achteraf gezien heel stabiliserend heeft gewerkt.
Lange tijd.
Hè, dus CDA zowel in de jaren 80, begin jaren 90 en daarna. Hè, dus de periode, nog even een periode van 8 als premier. Maar vooral ook de periodes Lubbers en daarna natuurlijk Balkenende. Vanaf 2010 gaat het eigenlijk minder met het CDA. Met een kleine opsteker in 2017 onder leiding van Buma. Toen we van 13 naar 19 zetels gingen.
Ja, maar het is natuurlijk niks vergeleken bij de 40, bijna 50 zetels uit het verleden.
Nee, klopt. Maar dat is natuurlijk iets wat we ook breder zien in de Nederlandse politiek. Kijk, polarisatie aan de ene kant. Op zichzelf had je ook polarisatie eind jaren 60 en 70. En in een representatieve parlementaire democratie kan polarisatie aan.
En dat was ook een polarisatie in het midden zelf.
Ja, exact. Dat was heel nadrukkelijk ook een polarisatie in het midden zelf. En je zag dus ook een zekere mate van versplintering in dat midden. Nu zie je echter die fragmentatie, die is wel heel erg doorgevoerd. En ja, als we nagaan dat de VVD met 34 zetels de grootste partij is. Ja, toen ik ruim 20 jaar geleden partijvoorzitter werd van het CDA. Toen had CDA, dat was eind 98, dus alweer wat langer geleden. Die had 29 zetels en toen deden ze in het CDA net alsof het einde der tijden was aangebroken. Dus dat zegt wel wat. Het CDA heeft nu 14 zetels. Maar wel een moeilijke fase na, zeg maar, ook de verkiezingen van 2021 en alles wat eraan vooraf gegaan is en alles wat daar direct daarna gebeurd is.
Ja, ik kwam een citaat van u tegen in de Volkskrant uit 1999. Ik kan niet leven met de gedachte dat het CDA zal worden afgeschreven. In de VVD zijn er die denken dat het CDA het niet redt op termijn, dat we naar 15 zetels zouden gaan, dat er van iedere twee Nederlanders die doodgaan één CDA is. Dergelijke teksten wekken een enorme vechtlust in me op. Dit was dus 23 jaar geleden de angst, het schrikbeeld dat het CDA misschien wel eens naar 15 zetels zou kunnen zakken. Nou, dus in feite bij de afgelopen verkiezingen was dat aan de orde.
Ja, overigens in die fase heb ik natuurlijk samen met vele anderen een steentje mogen bijdragen. Het nieuw verkiezingsprogramma, mijn voorganger toentertijd, Hans Helwers, had ook al de lijst vernield. Nou, uiteindelijk is Balken en er komen bovendrijven en toen ging het CDA uit naar 344 zetels. Nu inderdaad die 14 zetels. Ja, ik heb ook wel eens nog niet zo lang geleden, ik had het over 2019 gezegd, en ik meen dat ook echt, dat een partij als het CDA toch echt wel rond de 20 zetels moet halen, minimaal, om een factor van betekenis in de Nederlandse politiek.
En dat is nog karig gezien de rijke geschiedenis. U maakte een rondgang langs de afdelingen afgelopen zomer. Wat heeft u daar opgesnoven?
Ja, dat is uit grote betrokkenheid met echt de basis van het CDA, de trouwe achterban. Ik ben van Noord-Limburg, Friesland, Groningen, West-Friesland, Utrecht, Hoekse Waard, Goeree, Overflakkee, Zeeland en recent in Overijssel. En donderdag ga ik naar Brabant. Ja, ik ben zo verknocht met die partij. Ik ben uiteindelijk begin jaren 80 lid van geworden uit overtuiging. Ik heb in de gemeenteraad 13 jaar gezeten, meerdere rollen vervuld, fractievoorzitter, wethouder en uiteraard gewoon begonnen als lid van de gemeenteraad, partijvoorzitter mogen zijn, eerste Kamerlid. Ja, en als je dan ziet dat het niet goed gaat met je partij, kan je twee dingen doen. Kan je gaan zitten sikkepitten. Vorig jaar ben ik interim partijvoorzitter geweest. En ja, ik vond het toch echt heel nodig om langs die afdelingen te gaan. En niet alleen met de boeren, maar ook veel met de boeren.
Ja, want dat was natuurlijk het grote punt deze zomer. Het stikstofprobleem, het stikstofbeleid. Dat heeft uiteindelijk het CDA toch intern in grote problemen gebracht.
Ja, en ik denk dat het vooral is geweest. Je moet altijd aan zelfreflectie doen. En dat, kijk, ik neem de volledige verantwoordelijkheid als lid van het kabinet voor dat beleid. En ook hoe we dat gepresenteerd hebben.
Wacht even. Dat zegt Wopke Hoekstra niet, dat hij de volledige verantwoordelijkheid neemt voor dat beleid.
Nee, maar dat bedoel ik dus. Ik heb toen wij de brief vaststelden die 10 juni is uitgegaan. En ook de brief die 15 juli is uitgegaan. Alleen, achteraf zijn daar denk ik 3 dingen waar we nu in het proces Remkes zitten. Dat is 1, we hebben toen niet laten zien wat de visie op de landbouw zou zijn.
Het perspectief werd niet geboden. Het klonk ook in de Tweede Kamer, bijna kamerbreed.
Exact. Ten tweede, we hebben bedoeld als kabinet dat we juist ruimte geven aan de provincies om met een gebiedsgebonden aanpak. En heel veel provincies waren daar overigens al mee bezig.
Dus ja, in Brabant bijvoorbeeld, waar u naartoe gaat, zijn ze daar al heel ver mee.
Exact, maar ook in Overijssel. Maar ook in Drenthe. Dus samen met de boeren, samen met de natuurorganisaties. En waarom? Omdat die provincies vaak natuurlijk ook de situatie ter plekke heel goed kennen.
Ja, maar dat is ook het beleid. Hè? Dat werd ook meteen aangekondigd. Op die dag dat die vreemde kaart werd gepresenteerd, waar men nu uiteindelijk van zegt dat hadden we niet moeten doen. Maar werd wel gezegd, uiteindelijk gaan de provincies het invullen.
Ja, exact. Dat was de boodschap. Alleen de boodschap landde niet als zodanig door die kaart. Het leek wel een top-down benadering, terwijl we eigenlijk bottom-up, maar wel met als 50% stikstofreductie, wat in het coalitieakkoord is afgesproken. Daar heeft CDA ook absoluut geen afstand van genomen. Ook Wopke Hoekstra niet in zijn interview.
Nee, Wopke Hoekstra zegt natuurlijk wel, het zou getemporiseerd moeten worden. 2030 is te snel.
Ja, hij heeft letterlijk gezegd, 2030 is niet heilig. Daarmee bedoelend, en dat heeft ook onder meer bijvoorbeeld gedeputeerde Eddy van Heijem in Overijssel gezet. Ga nou beginnen met die gebiedsgebonden aanpak. Je zal zien dat je in heel veel gebieden, dat 2030 wel degelijk gehaald wordt. Maar in een aantal gebieden zou je misschien iets meer tijd nodig hebben. Nou, ik heb veel van die gebieden bezocht. En iedere keer valt het meer op dat die kennis bij de boeren, maar ook bij de natuurorganisaties. Ik was laatst in het Betelerveld. Dat is natte heidegrond in Raalte. Dat is een uniek gebied in Salland. Ja, daar loop je dan doorheen. Je ziet dat de stikstof veel te hoog is. Je ziet ook dat, daar is geen discussie over mogelijk, dat echt ook door het boerenbedrijf komt. Maar daar moet je gezamenlijk, bij wijze van spreken, aan de keukentafel tot oplossingen komen. Nou ja, en het derde, wat denk ik achteraf ook niet goed is, stikstof is natuurlijk niet alleen de landbouw, dat is ook de industrie. Ik was bijvoorbeeld in Zeeland. Daar is de kunstmestfabriek is voor 40% verantwoordelijk voor de uitstoot van stikstof.
Ja, ja.
Maar niet die boeren waarmee ik aan tafel zat. En bovendien heb je daar heel weinig Natura 2000 gebieden.
Ja. Kortom, het moet vooral op regionaal en soms zelfs lokaal niveau ingevuld worden. Het was dus denk ik wat u betreft onvermijdelijk dat Wopke Hoekstra dat interview aan het Algemeen Dagblad zou geven waarin hij deze uitspraken deed.
Ja, dat laatste zeker. Maar hij heeft niet alleen daarover gehad. Hij heeft natuurlijk ook over koopkracht gehad. En ja, de enorme inflatie en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse bevolking. Ja,
en ook over het asielbeleid.
En ook over het asielbeleid.
Eigenlijk 3 onderwerpen.
Ja, en kijk, het is natuurlijk we begonnen daarnet met het CDA in de jaren 80, begin 90 en Lubbers, Balkenende. Ja, het zijn van regeringspartij en de premier leveren is natuurlijk een hele andere situatie dan dat je de derde partij in een kabinet bent. En dat wil niet zeggen dat je iedere week zo'n interview moet geven, maar je moet wel profiel kiezen. Die achterban moet wel weten waar je voor staat.
Premier zei, dit moet niet te vaak gebeuren.
Nee, maar daar heeft de premier natuurlijk ook wel gelijk in. En kijk, het CDA is nu ook wel een partij die uiteindelijk ook de oplossingen wil, een steentje wil bijdragen om de oplossingen tot stand te brengen.
Ja, het hangt nu even boven de markt wat er gaat gebeuren. Er wordt gewacht op Remkes.
Ja.
Is dat niet een beetje gek dat iemand van buiten zo'n enorme invloed heeft op het uiteindelijke beleid?
Nou, ik denk dat hij, waar wij dus allemaal van geschrokken zijn, ja, dus in het CDA zijn we daarvan geschrokken, maar ook buiten het CDA, reis maar rond door het land. Ik ben door het land rond, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Het is gewoon een opstand.
Ja, elke keer slaat die omgekeerde vlag weer in uw gezicht.
Ja, of de rode kieltjes, maar daarachter zit iets, hè, want dat is een symbool. Ik heb echt ook met boeren gesproken, leden van onze partij, die zeiden, Marnix, ik heb heel lang getwijfeld of ik die vlag, ja, want ja, CDA'ers zijn ook gezagsgetrouw. En toch heb ik het gedaan. Want het vertrouwen is weg. Wat hebben jullie gedaan? Dus ja, dat je in dat proces een buitenstaander zoekt die ook gezaghebbend is, om partijen weer bij elkaar te brengen. En om vervolgens te kijken waar. Remkes heeft natuurlijk na het eerste gesprek met de boeren op 5 augustus, wat natuurlijk best heftig verlopen was, 2 hele belangrijke dingen gezegd. Hij heeft gezegd: 10 jaar lang zwalkend beleid van de overheid, hetgeen zo is. En ten tweede, er is huiswerk aan de winkel voor het kabinet. Nou, dat gaan we dan zien. Maar ik denk dat het wel heel verstandig is. En wij hebben natuurlijk ook. Wij zijn ook op de oplossingen gericht. We zijn er niet op gericht om de tegenstellingen te vergroten. Ja. Integendeel.
Er is een vacature. Zou het niet handig zijn om Remkes, die nu toch dat hele dossier al in zijn hoofd heeft, te vragen minister van Landbouw te worden?
Ja, ik begrijp uw vraag. Maar ja, zo gaat het niet. Hè. Dat is toch echt een plek voor de ChristenUnie.
Kan misschien wat geschuffeld worden.
We zijn in afwachting van wat er de komende weken, denk ik, op dat punt gaat gebeuren.
Ja, toch nog één vraag over het CDA. Hoe komt die partij er weer bovenop? Want de boer-burgerbeweging die staat klaar om veel zetels binnen te halen. Pieter Omtzigt die gaat eventueel met een lijst meedoen aan de verkiezingen. Dat zijn toch rechtstreeks pogingen om in het CDA-bastion in te breken, denk ik.
Ja, ik ga natuurlijk niet zeggen dat het CDA het nu makkelijk heeft. Vorig jaar was een heel moeilijk jaar toen ik interim partijvoorzitter was. Dat was het toch direct na de Tweede Kamerverkiezingen. Toen heeft het CDA aan de ene kant met de commissie Spies natuurlijk, denk ik, een hele harde en duidelijke analyse gemaakt over wat er allemaal fout gegaan is. Ten tweede hebben we ons toen gericht op de strategie, hè, het rapport van Van Zol, de agenda van Van Zol. En ook weer een nieuw bestuur, een nieuwe voorzitter, meedoen aan de coalitie, verantwoordelijkheid dragen voor het land. En uiteindelijk bij de gemeenteraadsverkiezingen, daar hebben we verloren. Overal, maar we hebben toch ook heel goed stand kunnen houden in heel veel gemeenten. En het is dus nu zaak dat het CDA ook weer bij die provinciale statenverkiezingen vooral ook het eigen CDA-geluid per provincie laat horen.
Ja.
Maar ik ga het niet mooier maken dan het is. Het worden sowieso lastige verkiezingen.
U heeft als interim voorzitter ook veel tijd gestoken in het bij de club houden van Pieter Omtzigt. Maar het is uiteindelijk niet gelukt.
Ja, dat heb ik zeker. En ik heb hem ook heel hoog tot op de dag van vandaag. We kennen elkaar ook goed. Het is, ik vind het heel jammer dat het zo gelopen is zoals het gelopen is. Maar ja, hij blijft ten diepste een echte christendemocraat.
De vorige interim voorzitter Henk Bleker, die werd nadat hij dat was geweest meteen staatssecretaris. Hoort dat bij de arbeidsvoorwaarden als je interim voorzitter bent bij het CDA?
Nee. Kijk, bij mij was het als volgt. Ik had een opdracht gekregen tot mijn opvolger benoemd zou zijn. En dat was op het congres van 10 december het geval. En ik had de tickets al geboekt om samen met mijn vrouw naar Sint Eustatius terug te gaan. Was van plan om daar een klein beetje uit te rusten en misschien wel weer een boek te gaan schrijven. Dus mijn job zat er eigenlijk op toen ik benaderd werd voor die positie in het kabinet. Wat eigenlijk vooral de afweging is geweest van financiën, niet de minister van Financiën. Dat is uiteraard tweede partij, D66. Nou, als je dan de staatssecretaris mag leveren, dan is dat toch een hele interessante positie.
Ja, en op uw terrein, want u bent van huis uit fiscaal jurist.
Ja, dat klopt.
Dus misschien kunnen we samenvatten. Vroeger toen stelde u mensen hoe ze zo min mogelijk belasting konden betalen. En nu probeert u het systeem eerlijker en eenvoudiger te maken.
Ja, maar ook als belastingadviseur heb ik natuurlijk wel meegemaakt dat je vooral die hele ingewikkelde belastingwetgeving zodanig moet uitleggen aan je klant. Want gelukkig hebben we in Nederland nog wel een moraal dat heel veel mensen gewoon belasting willen betalen. Maar ja, daar niet hun hoofdactiviteit van maken als jij ondernemer bent en dan ben je aan het ondernemen. Je wil niet te veel belasting betalen, maar ook niet te weinig. Gewoon dat wat je moet betalen. En in die zin heb ik natuurlijk jarenlang heb ik met de uitvoering te maken gehad, maar dan aan de andere kant. En daar natuurlijk ook geleerd hoe belangrijk goede wetgeving
ja,
is.
Ja, dus u zag wel soms de sluipweggetjes, maar u zag ook dat het eigenlijk veel eenvoudiger zou moeten allemaal.
Ja, nou kijk, eenvoudiger, dat is dat zeker. En dat is natuurlijk altijd de moeilijkheid, omdat ook nu, en dan wordt een coalitieakkoord gesloten, daar zit natuurlijk heel veel ambities in, ook fiscaal. En dat zal ook blijken als we met het belastingplan naar buiten komen.
Dat gebeurt op Prinsjesdag.
Dat gebeurt op Prinsjesdag. Maar tegelijkertijd, en dat vind ik wel een enorme winst, van dag één heb ik gezegd, ja, wetgeving en beleid, die moeten één op één samenwerken met de uitvoering. Ik wil geen separate kokers binnen dat ministerie. Ik wil ook niet separate voorstellen. En ik wil al helemaal geen voorstellen waarvan achteraf blijkt dat ze uitvoeringstechnisch niet kunnen.
Ja, want dat hebben we nu een aantal keren heel schrijnend gezien. Dat iets was bedacht en uiteindelijk in de uitvoering vastliep.
Ja, dat heb ik ook weer in de Eerste Kamer geleerd. Want de Eerste Kamer die toetst natuurlijk met name op nut, noodzaak, handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid. Maar is ook iets in strijd met het internationale of Europees recht. Dat is misschien allemaal in de dagelijkse politieke geweld, komt dat wat minder naar buiten. Maar dat heb ik echt in de Eerste Kamer gezien, hoe belangrijk het is. Tegelijkertijd heeft de Eerste Kamer eigenlijk weinig bewegingsruimte, omdat ze geen recht van amendement hebben. Dus ik geloof ik twee keer heb meegemaakt in die 4 jaar dat er een novelle werd ingediend wat materieel een recht van amendement is.
Ja, en soms denkt u dan als Eerste Kamerlid, als lid van zo'n fractie, ja, ik kan hier toch eigenlijk moeilijk mee leven met wat zo'n minister nu voorstelt. Maar dan zit je soms ook in een coalitie. En dan wordt het toch lichte of zwaardere druk op je uitgeoefend om toch maar in te stemmen uiteindelijk.
Ja, of zoals in de situatie dat CDA nog in de oppositie zat in de Tweede Kamer. Dat was bij mijn medespeech in 2015. Nou, toen is dat plan gemaakt, hè, in box 3 om er een fictie aan toe te voegen. Wat dus allemaal door de Hoge Raad nu is afgeschoten. Nou, daar
ja,
waren wij.
Even voor de helderheid. Ja. Er werd uitgegaan van een fictief rendement en daarover werd belasting geheven. En in de praktijk blijkt al heel wat jaren dat rendement eigenlijk door niemand gehaald wordt.
Ja, met spaargeld. Ja, dat was aanvankelijk de 4%. Hè, het forfait. En doordat de rente zo laag was, kon niemand meer die 4% halen. Maar wat gebeurde er met dat wetsvoorstel wat in 2015 aan de orde was en 1 januari 2017, daar kwam nog een fictie bij dat als jij meer dan 100.000 aan vermogen had, dan was de fictie dat jij 2/3 in aandelen zou beleggen. En daar is iemand tegen opgestaan. Die heeft gezegd, ja, wacht even, ik heb 2/3 in spaartegoeden gedaan. Ik ben een voorzichtige belegger. Dus A, word ik op een verkeerde basis in de heffing getrokken, namelijk een fictie, die niet mijn realiteit is, en bovendien een forfait.
Ja, maar u was in oppositie, dus wat zei u toen in de
Ik zei dat dat dus heel slecht was. En ik heb ook aangegeven dat dat in strijd was met het internationale, de Europese verdrag van de recht van de mens en dat die fictie zo ver, de fictie plus forfait zo ver van de werkelijkheid waren. Nou ja, vervolgens heeft de Hoge Raad die uitspraak gedaan, maar het punt wat ik wilde maken is, toen moesten wij, hè, dan zou je zeggen, nou dan stem je tegen, ook als fractie die waarin de Tweede Kamer, godloos ook voor D66 toen, in de oppositie zat. Maar wat was er gebeurd? Dat voorstel, dat was gekoppeld aan het belastingplan 2016. En daar zat een enorme lastenverlichting in.
Ja, dat is eigenlijk een politiek trucje. Je koppelt van alles aan elkaar. En dan maak je grote kans als bewindspersoon dat het uiteindelijk wel wordt aangenomen, omdat het nu eenmaal in het pakket zit.
Ja, want dan als
dus
je dan...
Dus u doet dat nu ook altijd als staatssecretaris?
Nee, dat doe ik niet. En als ik het wel doe, wil ik er echt op gecorrigeerd worden. Want dat wil de Kamer terecht niet, de Tweede Kamer niet, de Eerste Kamer niet. En ik heb daar in die zin, het parlement is het hoogste orgaan. En ik vind het ook niet juist. Dus dat betekent dat we nu straks ook met een belastingplan komen, maar ook met een aantal aparte wetten. Ja, en dan kan het dus inhouden dat een wet soms wordt afgestemd. Je moet niet in dat belastingplan allerlei zaken vermengen en al helemaal niet als het niet op hetzelfde jaar betrekking heeft, maar een jaar daarna. Daar is overigens toen de motie Hoekstra unaniem voor aangenomen in de Eerste Kamer.
Ja, Hoekstra zat ook in de Eerste Kamer, de huidige minister van Buitenlandse Zaken.
Precies, en die zat toen bij mij in de fractie. Dat is inmiddels de motie Hoekstra geworden. Maar ja, de Kamer moet er steeds op toezien, maar ik vind ook als bewindspersoon moet je daar op toezien.
Ja, even kijken naar box 3 op dit moment. Er zijn dus heel veel mensen benadeeld omdat er over hun spaargeld belasting werd geheven, waar misschien in de praktijk vrijwel niets zou hoeven worden geheven als je naar het arrest van de Hoge Raad kijkt. En nou zijn er 60.000 mensen ongeveer die daar echt bezwaar hebben aangetekend destijds. En die 60.000, die worden nu gecompenseerd.
Nou, niet allemaal.
Nou ja, een groot deel daarvan wordt gecompenseerd.
Ja, 60% heeft, omdat hun echte rendement echt lager was dan dat forfaitaire rendement, die anderen niet. Dat is ook wat de Hoge Raad heeft gezegd. Wat vrij uniek is, dat de Hoge Raad doet wel vaker uitspraken. De Hoge Raad had ook al in het verleden uitspraken gedaan waarbij ze zeiden, ja, dat klopte eigenlijk niet, die wetgeving. Maar in dat arrest van 24 december hebben ze gezegd, dat krijgt direct rechtsgevolg. Dan heb je vervolgens, hebben wij op 6 februari, hebben wij de bezwaren gehonoreerd. En dan krijg je 6 maanden de tijd om die bezwaren af te wikkelen. En dat klinkt heel eenvoudig.
Ja, u noemde het ergens, las ik, een kanonschot. Want u werd daar natuurlijk in uw eerste dagen als staatssecretaris meteen al mee geconfronteerd.
Ja, dus ik heb 2 grote, dit is 1. En de ander is de fraudesignalering. Maar dus we hebben voor box 3 meteen gezegd oplossen. Meteen recht doen aan die situatie. Het arrest opvolgen. Ik heb de Kamer daar ook 15 april een hele uitgebreide brief over geschreven. Ben er ook op alle verschillende scenario's ingegaan. En we hebben ook meteen nieuwe, dus de situatie in 2021 hebben we de aanslagregeling stopgezet voor de mensen die box 3 hebben. En gezegd, die willen we precies zo behandelen als het herstel over die periode daarvoor. Ja. En dat betekent concreet dat je nu geen belasting betaalt vanaf 2021 over je spaartegoed.
Ja, daar wachten we dus op een nieuw systeem wat u aan het voorbereiden bent. Maar daar zit wat vertraging in. Maar toch even de mensen die benadeeld zijn. Hè? Als ik nou benadeeld ben en ik heb geen bezwaar gemaakt, wat gebeurt er dan?
Ga ik meteen iets over zeggen. Maar eerst nog even terug naar het zegt, ja, u bent met een nieuw systeem bezig. Punt wat ik wil maken. Nee, het is nu al zo. En dat gaat om 42% van de belastingplichtigen. Die hebben alleen maar spaartegoeden. Vanaf 2021 en straks 22, 23, 24, als het parlement daarmee akkoord gaat, en ik zie niet in waarom niet, die betalen geen belasting voor zover ze geen rente hebben. Die betalen alleen belasting over de rente. En dat is eerlijk.
Dus in zekere zin zou je dat ook al een vorm van compensatie kunnen noemen?
Ja, dus we hebben meteen geluisterd. We hebben meteen die fout gerepareerd. En nu kom ik op uw vraag terug. Nu heb je geen bezwaar gemaakt. Nou, daar heb ik 4 scenario's voor aan de Tweede Kamer gestuurd. Of je vergoedt iedereen. Nou, dat kost tussen de 4 à 7 miljard. Of je doet niks, omdat ook diezelfde Hoge Raad op 20 mei jongstleden gezegd heeft, als je geen bezwaar gemaakt hebt op tijd, dan heb je eigenlijk rechtens je kans laten lopen. Maak ik 1 kanttekening bij. Iedereen heeft op basis van de wet de mogelijkheid om een verzoek tot ambtshalve vermindering in te dienen van zijn aanslag, als het belastingjaar niet langer is dan 5 jaar geleden. Wat wil dat zeggen? We praten hier over het laatste jaar, 2017. Iedereen heeft tot 31 december 2022 de mogelijkheid om een verzoek tot ambtshalve vermindering in te dienen. Dan zal hij wel moeten aantonen. En dan ligt de verantwoordelijkheid dus bij de belastingplichtige, dat zijn werkelijk rendement lager was dan het forfaitaire rendement. Ja,
nou, ik heb een belastingadviseur, maar er zijn heel veel mensen met spaargeld die dat gewoon keurig op hun formulier invullen. Dat is al voor een deel voor ingevuld op de computer. Moet u dan als belasting, als staatssecretaris van de Belastingdienst, er niet voor zorgen dat al die mensen in ieder geval een brief thuis krijgen waarin hen op die mogelijkheid gewezen wordt?
Ja, maar ik ga daar natuurlijk niet op vooruit lopen, omdat wij hier Prinsjesdag op terugkomen. Maar ik leg alvast wel de wet uit. En ingewikkeld is het niet. Want als jij bij een van de Nederlandse banken zit, want we hebben precies over die situatie als spaarder. Nou, je kan zelfs nog digitaal teruggaan.
Ja.
Je kan nog precies je jaarafrekening van de bank of de jaaropgave
van de
bank.
Ja, dus dat getal, dat kun je in een paar minuten opschrijven.
Ja, en als je daar hulp bij nodig hebt, nou, dan is dat zo te organiseren. Dus dat is gewoon het recht. Dat
maar
is
mensen, recht. Mensen zijn gekrenkt in hun rechtsgevoel, dat heeft u ook geschreven. Dan moet u ook een beetje op weg helpen en dan moet u ook echt, denk ik, per persoon wijzen, bijvoorbeeld via een brief, op die mogelijkheid om dat zo te doen.
Ja, maar er ligt ook een eigen verantwoordelijkheid van mensen. Want kijk, de Hoge Raad is heel duidelijk geweest in ook die tweede uitspraken. Nu ga ik even een hele andere vergelijking trekken. Stel, er is een bedrijf die heeft bezwaar gemaakt tegen zijn aanslag vennootschapsbelasting. Die wordt door de hoogste rechter in het gelijk gesteld. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die dat niet hebben gedaan. Ja, dan de Hoge Raad heeft dus nu heel duidelijk gezegd, als er een nieuwe jurisprudentie is, dan leidt dat er niet toe dat die aanslagen weer opengebroken worden. Want ja, dan wordt het gewoon ingewikkeld.
Ja.
Dus daar ligt hier ook echt een eigen verantwoordelijkheid voor burgers. En daar teken ik bij aan. En dat is natuurlijk een enorm dilemma, hè? Want ik begrijp heel goed wat u zegt en zo voel ik het ook. Te meer omdat ik er zelf zo falikant tegen was, tegen die wijziging in 2017. Maar er ligt hier echt ook een eigen verantwoordelijkheid en we zullen dat op een hele goede manier communiceren. Maar om nu zeg maar het alternatief van, en dat staat in die vier scenario's, 4 tot 7 miljard, ja, dat is ook wel weer heel veel geld.
Ja, het is overigens wel eenmalig, hè? Dit komt niet elk jaar terug zoals bij veel andere overheidsuitgaven.
Ja, maar goed, er zijn ook, ik heb ook brieven ontvangen van mensen die zeggen, joh, ik wil helemaal niks terug. En dat zijn misschien dan de mensen die ook het zich dat kunnen veroorloven. Maar nogmaals, ik heb alle begrippen voor, dat heb ik ook zo genoemd, in het rechtsgevoel gekrenkt. Waar het om gaat is dat we het oplossen voor het einde van het jaar, daar niet in blijven hangen. Tel de zegeningen. We hebben de spaarvariant vanaf 2021 die echt recht doet aan spaarders die alleen maar belasting betalen over de rente. Dat is ongekend snel. En daarnaast gaan we de discussie over het nieuwe stelsel voeren.
Ja, nou kunnen fiscalisten die kunnen bij belastingheffing altijd wel wat onlogische elementen ontdekken. Leidt dit er dan niet toe dat je eigenlijk automatisch als belastingplichtige bij elke aangifte ook bezwaar meteen moet aantekenen? Want dan maak je meer kans in de toekomst als er toch iets verandert in die wetgeving.
Nou, daar ben ik het niet mee eens bij de spaarders. Want zoals gezegd, 42% spaart alleen maar. Nou, die hoeft dat helemaal niet. Die hebben al in 2021 hoeven ze geen belasting te betalen. Overigens, 24% heeft voornamelijk spaartegoed en een kleine portefeuille. Nou, die zullen in heel veel gevallen, dus in 2/3 van de gevallen is wat we nu al geregeld hebben, is eerlijk, rechtvaardiger en gemoedsrust. Dus zeg maar dat verhaal van je moet altijd bezwaar maken. Die andere groep van die 1/3, die zou natuurlijk goed moeten kijken, maar die weten ook donders goed hoe het werkt.
Ja, en daar komt dus nu voor in veel gevallen een mogelijke oplossing voor. Dat iets anders, die box 3 uitspraak van de Hoge Raad, die heeft ook geleid tot nieuwe politieke aandacht voor het vermogen van Nederlanders. Daar is een commissie van Geest geweest die daar onderzoek naar heeft gedaan. Er zijn ook cijfers van het Centraal Planbureau dit jaar gepubliceerd. En daar blijkt uit, de vermogensverdeling in Nederland is scheef. 10% van de Nederlanders bezit 61% van het vermogen. 1% bezit zelfs 26%. En aan de andere kant 25% heeft een negatief vermogen. Die verdeling is een stuk schever dan gemiddeld in vergelijkbare landen, de OESO-landen. Hoe kijkt u daarnaar?
Nou, dit kabinet heeft gezegd, eigenlijk even los van het arrest van de Hoge Raad, wij gaan serieus iets doen met het rapport waarnaar u verwijst van Geest.
Dat is altijd lastig, hè? Want dan kom je ook aan bestaande gewoontes.
Ja. Het is ontegenzeggelijk ook dat er een onevenwichtigheid is tussen de boksen. Box 1, 2 en 3.
Ja. Nou, Klaas Knot van de Nederlandse Bank die zegt, Nederland is een renteniers-samenleving. Er zijn best wel wat Nederlanders die eigenlijk zonder te werken hun bezit makkelijk zien vermeerderen. Maar het grootste deel, de bulk, niet. En het grootste deel van de mensen, voeg ik er dan aan toe, betaalt ook nog meer belasting dan de allerrijkste.
Ja, nou, nu de cijfers. 1500 miljard vermogen zit in de pensioenfondsen. Nou, dat is uitgestelde belastingheffing, want als u of ik onze pensioenuitkering krijgen, dan gaan we daar belasting over betalen. Netto zit 800 miljard in de eigen woning. Dus dat is het verschil tussen de WOS-waarde, zeg maar, minus de hypotheek.
Ja, je zou kunnen zeggen dat als je een eigen woning hebt, dat je dan zeker nu spekkoper bent.
Ja en nee, hè, want dat geld zit in die stenen. In de afgelopen 20 jaar is de fiscale behandeling van de eigen woning, het is één grote weerwar geworden. Maar is zowel qua duur als qua hoogte beperkt. Alleen geen belastingplichten, geen burger kan er meer een touw aan vastknopen. Dus overigens voor de Belastingdienst ook heel moeilijk te handhaven. Maar even qua vermogen. Het is wel zo dat die vermogensgroei in die eigen woning, die is onbelast.
Ja.
Je betaalt natuurlijk wel jaarlijks de onroerendzaakbelasting lokaal. En jaarlijks moet je dat eigen woningforfait aangeven. 800 miljard netto, dan zit er 400 miljard in box 2. Daar zit een heel groot deel van die 1%.
Ja,
en daar, ja,
box 2, even uitleggen, want ja, we hadden het net over box 3, maar box 2 staat voor?
Nou, dat is als je ondernemer bent en je hebt bijvoorbeeld 5% of meer in een vennootschap. Nou, even gewoon simpel, de meeste ondernemers hebben gewoon 100% in een BV of NV. En in die vennootschap wordt een onderneming gedreven. Tegelijkertijd zit er ook beleggingsvermogen in die vennootschappen. Alleen dat kunnen wij niet op jaarbasis precies bepalen hoe groot is het ondernemingsvermogen, hoe groot is het beleggingsvermogen. En daar wil ik wel een voorzichtige kanttekening bij plaatsen. Want je kan zeggen, ja, 1% heeft 26%. Nou, dat zit dus voor een groot deel daar. Maar dat is dus ook, zeg maar, vermogen wat daadwerkelijk gebruikt wordt voor die ondernemingen.
Ja.
Dat is niet winst die je zomaar kan uitkeren.
Nee.
Wel voor een deel natuurlijk. Maar het is een beetje zwart-wit om te zeggen, oh ja, daar zit het vermogen. Want ja, dat is risicodraagd.
Er zijn overigens mensen die ook BV's oprichten juist om die directe heffing te ontlopen.
Ja, nou daar gaan wij dus nu, dat gaan wij aanzienlijk minder aantrekkelijk maken. Doordat we de behandeling tussen de boksen gelijk optrekken. Dus wij hebben dat al in april gedaan. Nou, met Prinsjesdag zullen we nog meer maatregelen. En dit kabinet is het eerste kabinet wat voor het eerst lasten op vermogen verhoogt ten behoeve van verlaging van belasting voor iemand die gewoon een baan heeft. En daardoor dus netto meer overhoudt. En daarmee hebben wij een eerste stap gezet. En vervolgens komen we met een hele agenda voor de rest van de kabinetsperiode, wat wij vervolgens nog gaan doen met de adviezen van het IBO-rapport en ook het bestrijden van belastingconstructies.
Ja, je zou dus kunnen zeggen dat over een aantal jaren ziet die scheve verhouding er iets minder scheef uit.
Ja, ik denk dat al meteen op Prinsjesdag duidelijk zal worden dat met de grafieken dat we kunnen laten zien dat we echt al een forse stap voorwaarts maken om dat weer in evenwicht te brengen.
Ja, dus dan moeten we ook een deel van uw eigen achterban, want ook het CDA telt best wel wat vermogende mensen. Moet u dat uitleggen dat er toch van hun vermogen meer afgeknibbeld gaat worden?
Ja, maar het CDA uiteindelijk is altijd een volkspartij geweest. Heeft ook het draagkrachtbeginsel heel hoog in het vaandel staan. Niet alleen voor de inkomstenbelasting, maar ook als het gaat om vermogen. En dat heeft ook met rentmeesterschap te maken. Dat verhaal is heel goed uit te leggen en zeker in de tijden waarin wij nu leven.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
En ik praat met staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst, Marnix van Rij.
We hadden het eerder al over wetten die anders uitwerken dan ze ooit bedoeld zijn. Er zijn ook regels die in de uitvoering tot problemen leiden. Ik denk aan de kindertoeslagwet. Daar heeft u uiteindelijk geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Hier was zelfs sprake van institutioneel racisme. Dus mensen die werd op die toeslag gekort of de toeslag verdween zelfs helemaal, om redenen die oneigenlijk zijn.
Ja, de brief ging eigenlijk met name over het onderwerp de fraudesignaleringsvoorziening. En waar daarom ging is dat er vanaf 2010... zeg maar een lijst werd bijgehouden van mensen die of opeens een veel te hoog inkomen hadden of enorme aftrekposten. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken, dat is helemaal uit de hand gelopen, die lijst. Op een bepaald moment konden 5000 mensen bij de Belastingdienst hadden toegang tot die lijst. En bij het maken van die lijst, PwC heeft 5 rapporten daarvoor, dat is nog door mijn ambtsvoorganger, die heeft dat nog ingesteld, die heeft dat helemaal onderzocht, PwC heeft dat helemaal onderzocht. Ja, en toen bleek dus dat ook criteria werden gehanteerd die niks met belastingheffing te maken hebben.
Ja.
En dat wil niet zeggen dat dat op hele grote schaal gebeurd is, maar het gebeurde wel. Het allerbelangrijkste was, er was niet goed over nagedacht, er waren geen waarborgen. Opeens was dubbele nationaliteit was opeens een criterium. Dat kan dus niet. En vandaar dat wij ook het College voor de Rechten van de Mens, die hebben een rapport uitgebracht waarin ze eigenlijk zeggen, kijk, je hebt aan de ene kant racisme. Nou, racisme is een ideologie waarbij onderscheid gemaakt wordt op basis van rassen en het ene ras zich
superieur. En dat is ook volstrekt verboden?
Dat is verboden. De institutioneel racisme, daarvan beschrijven zij, in iedere organisatie kunnen er patronen gebruiken.
Ja, ingebakken structurele mechanismen, procedures, gewoontes of gedragsvormen, exact, zegt het College voor de Rechten van de Mens.
Exact. En dat is dus niet een juridisch begrip, maar dat is veel meer, hoe zit dat in die cultuur? Daar had het vorige kabinet al van gezegd, dat willen wij niet als overheid. Dus wij hebben nu als Belastingdienst de eerste stap voorwaarts gezet en gezegd, dat willen wij ook niet als dienst. En daar hebben we nu een heel programma op gezet. Dus aan de ene kant ook hier weer goed kijken wat er in het verleden gebeurd is. Het verleden oplossen. Maar vooral ook, welke lessen trek je eruit? Hoe ga je dat dan nu anders doen als het gaat om toezicht en handhaving en risicoclassificatie? Ja. Ja. En daar helpt het rapport van het College voor de Rechten van de Mens heel erg bij.
Ja, het is ook een indrukwekkend rapport van het college. Maar u zegt, het is geen juridische term, institutioneel racisme. Dus,
ja.
Dus worden geen mensen in de organisatie persoonlijk op aangesproken?
Nou, dat laatste is natuurlijk wel gebeurd van degene die zich bezig hebben gehouden met die fraude-signaleringsvoorziening. Daar zijn wel degelijk gesprekken natuurlijk mee gevoerd, voor zover ze nog bij de Belastingdienst werken.
Maar niet dus in de zin van als iemand voor racisme veroordeeld wordt, dan is dat heel zwaar. Dat is hier dus niet aan de orde.
Nee, want kijk, dat zegt datzelfde College voor het Recht van de Mens ook. Als je bijvoorbeeld discrimineert en echt in strijd met wetboek van strafrecht. Hè, en er is ook een zaak toen aangespannen tegen de Belastingdienst. En daarvan heeft het Openbaar Ministerie gezegd, dat heeft zich niet voorgedaan. Net zo goed als je juridisch aangesproken kan worden als je de privacywetgeving niet respecteert. Nou, we hebben natuurlijk ook een forse boete gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Dus het is ook vooral van, dit is gebeurd in het verleden. Dat willen we afwikkelen. En daar waar er ook sprake is dat mensen daar echt schade van hebben geleden, zullen we dat ook zullen we met een tegemoetkoming moeten komen. Maar vooral, wat ga je nou anders doen? Hoe gaat die toekomst? Nou, en daar zijn we binnen het Belastingdienst nu met een heel programma gestart.
Ja, de rechtsstaat moet burgers beschermen tegen de almachtige overheid. Dat is op een verschrikkelijke manier misgegaan. Dat zei premier Rutte toen hij aftrad op dat rapport Ongekend Onrecht dat hierover gaat. In Betrouwbare Bronnen heb ik Jesse Frederik te gast gehad. Die heeft een boek geschreven over deze affaire. En hij zegt, de regering is natuurlijk verantwoordelijk, maar de Tweede Kamer wilde deze regeling heel graag. U doet als regering, als kabinet aan zelfreflectie.
Ja.
Ziet u dat ook in de Tweede Kamer?
Nou, ik heb het boek van Jesse Frederiks ook gelezen. Zo hadden we het niet bedoeld. Een erg goed boek. Kijk, als CDA, dat is voor als je wat langer meeloopt, ruim 20 jaar geleden zijn wij de bedenkers van de toeslagen.
Ah, het komt van u.
Balken, niet van mijzelf, maar van het
CDA. Bureau.
Precies, het wetenschappelijk bureau. En het kabinet Balken en de 1 was te kort, maar Balken en de 2 heeft het ingevoerd. Nou, dat is natuurlijk met goede bedoelingen. Dus met name mensen Aan de onderkant die de zorgkosten, de kosten voor kinderen en de kosten van de huisvesting die konden betalen, die kregen een toeslag.
Ja, maar hoe kan het dan dat wat u toen een goed idee vond, dat toch zo uiteindelijk in zijn tegendeel is gaan verkeren?
Nou, dat zal ik uitleggen, want in het begin was het zo, en dat beschrijft Jesse Frederik zo goed, ging men nog uit van de goede trouw. Want eigenlijk ging de Belastingdienst iets doen wat helemaal niet bij de Belastingdienst hoort. Namelijk een bedrag uitkeren. De Belastingdienst is er om een aanslag op te leggen en die te innen. Dus een vrij onnatuurlijke. Maar goed, de Belastingdienst heeft toen gezegd ja. En waar is het fout gegaan? Toen bij die Bulgarenfraude. Want toen bleek dus dat er misbruik werd gemaakt van die toeslagen. En toen is eigenlijk de wind totaal uit de andere hoek gaan waaien. Toen is gezegd, als jij te veel krijgt op een toeslag, Dan gaan wij uit van kwade trouw. En daar heeft de hele Tweede Kamer toen voor gestaan. Inclusief het CDA.
Ja.
En nooit is er door Kamerleden een zelfreflectie geweest. Wij hebben een verkeerde wet toen gemaakt. Wij hadden dat criterium niet moeten invoeren. Los van het feit dat er door de Belastingdienst fout, los van het feit dat er door de rechter, en daarom heet dat boek ook heel terecht, zo hadden we het niet bedoeld.
Ja, dus je zou kunnen zeggen dat de politiek, kabinet, maar ook Kamer, oogkleppen op hadden en dus niet meer zagen wat er feitelijk gebeurde.
Ja, en vooral ook dat, kijk, dat je dan door een Bulgare fraude je door de emoties, zeg maar, laten overmannen. En dan dus eigenlijk ervan uitgaat dat iedereen die ten onrechte of een toeslag heeft gehad of te veel heeft gekregen, dat dat een boef is, om het even in gewoon Nederlands te zeggen, dat er van kwade trouw sprake is. En daar is natuurlijk fout gegaan, want dit zijn hele ingewikkelde regelingen waar gewone mensen moeite mee hebben. En die kwade trouw die is er natuurlijk vaak niet. En dat kan zijn omdat ze in problemen zijn of een andere ding aan hun hoofd hebben, een echtscheiding of weet ik wat. En dat besef heeft die wetgever toen niet gehad. En die reflectie die is er onvoldoende geweest. En ik vind dus bij het maken van nieuwe wetten ben ik het helemaal eens met het rechtsstatelijke beginsel. En ben ik het helemaal eens dat we naar de menselijke maat moeten kijken. Maar dan moeten we ook misschien af en toe een stapje terug doen of iets niet doen als we een wet maken. En ons vooral niet door de emoties van het moment laten overmannen.
Want je kunt jezelf ook laten. Ik weet niet hoe het in Nederland, Nederlands wordt even niet, maar je kunt ook in overstretch terechtkomen. Hè, dat je te veel hooi op je vork neemt en het als wetgever uiteindelijk toch dat het niet meer uitvoerbaar is.
Ja, exact. En ook dat je misschien, zoals in dit geval, zelfreflectie dan. Dat het parlement in die periode 2012-2013 in de overdrive is gegaan.
Ja.
Naar aanleiding van één fraude. Hij laat ook zien, Jesse Frederiks, in dat boek, dat als je kijkt, ik geloof 0,0001% was het belang van de fraude versus het totaal wat er aan bedragen omging in de toeslagen.
Ja, ja, u zegt eigenlijk, dat is bijzonder voor een bewindsman, de Tweede Kamer moet ook eens toch naar zichzelf kijken, naar het eigen.
Ja, dat is geen kritiek, op de Tweede Kamer. Ik ben zelf ook lid van de Eerste Kamer geweest, dus ik weet hoe ingewikkeld het is om medewetgever te zijn. Net zo goed als een kabinet altijd aan zelfreflectie moet doen. Net zo goed als iedere bewindspersoon aan zelfreflectie moet doen. Ja, moeten ook de andere instituten in de parlementaire democratie dat doen.
Ja, we hadden in Betrouwbare Bronnen Nina Olsen te gast. Zij is bijna 20 jaar de taxpayer advocate geweest in de Verenigde Staten. Zij kwam op voor de belastingbetaler. Zij had ook een groot apparaat daarvoor. En zij zei, als Nederland zo'n taxpayer advocate had gehad, dan had die kindertoeslagaffaire waarschijnlijk voorkomen kunnen worden. Want zij zei ook, en dat hoorde ik u net ook zeggen, zo'n groot belastingapparaat eigenlijk helemaal niet ingesteld op het uitkeren van toeslagen.
Ja, dat één. Ik heb enige ervaring overigens ook uit mijn professionele leven vroeger met de IRS en ook met de taxpayers advocate.
Ja, u schrijft overigens ook in het regeerakkoord, althans niet u, maar de fractievoorzitters hebben dat erin geschreven, dat er in Nederland zo'n taxpayer advocate moet komen.
Ja, en ik heb dus in de praktijk ook gezien dat het werkt. De Amerikaanse IRS is overigens een gigantische bureaucratie. Daar mogen we in Nederland nog blij zijn dat we in de regel toch nog steeds ook gewoon een bereikbare belastingdienst hebben.
Het systeem in Nederland is helderder dan het Amerikaanse.
Ja, vind ik wel. Maar zo'n taxpayers advocate is er echt ook voor belastingplichtigen die gewoon helemaal vastlopen in, dat kan een aanslag zijn, dat kan een conflict zijn en heeft zijn waarde bewezen. Dus wij zijn dat nu allemaal op een rijtje aan het zetten en wij komen in oktober daar met een brief over naar de Tweede Kamer.
Wordt dat een onafhankelijke positie ten opzichte van het ministerie van Financiën?
Nou kijk, het werkt alleen maar als zo'n persoon, zoals ook Nina Olsen heeft laten zien, voldoende capaciteit heeft, voldoende mensen heeft, maar ook voldoende doorzettingsmacht heeft. En dat heb ik in de praktijk dus meegemaakt, dat als je namens een klant een brief schrijft aan de taxpayers advocate, dan is het niet zo dat die taxpayers advocate nog eens eventjes toestemming aan de inspecteur moet vragen. Die gaat er gewoon mee aan de slag. onafhankelijk. Hè? Dus als je geen casus hebt.
Dus vergelijkbaar met wat bijvoorbeeld de ombudsman doet.
Ja, alleen dan heel erg op de fiscaliteit gericht. Alleen wij zullen natuurlijk moeten inpassen in onze bestaande structuur, waarbij we natuurlijk bezwaar en beroep hebben. We hebben inmiddels ook een inspectie voor de Belastingdienst. Het is niet één op één vergelijkbaar met de Verenigde Staten.
Misschien dan ook toch even over hebben om die toekomstige taxpayer advocate in Nederland wat werk uit handen te nemen. U bent bezig de Belastingdienst te verbeteren, maar dat duurt wel een aantal jaren. Hoe lang hebben we nog nodig?
Nou, de Belastingdienst heeft een meerjarenvisie 2020-2025. Daarin moeten de grote stappen gemaakt worden en die worden ook wel gemaakt. Het is aan de ene kant heeft de Belastingdienst, en dat is ook het gevolg van verkeerd beleid geweest, de Belastingdienst kreeg in de jaren 80-90 allemaal prijzen voor de best geautomatiseerde Belastingdienst in Europa, zelfs de wereld, geloof ik.
Ja, dat is lang geleden, hè, de jaren 80.
Jawel, maar dat is het nadeel van, zeg maar.
Want de eerste computer werd in gebruik genomen
68.
Eind jaren 60, ja.
Maar dat is altijd het nadeel en het voordeel van de first mover. Maar toen is er bezuinigd in 2010.
Dus de wet van de remmende voorsprong.
De wet van de remmende voorsprong. En die bezuinigingen, die zijn fnuikend geweest. Nou, daar hebben we allemaal die toestanden over gehad. Wekers heeft het geprobeerd, een voorganger. Wiebes heeft het geprobeerd, een voorganger. Maar wat er 2 jaar geleden nu wel
die waren gebeurd, echt deerniswekkend.
Nou ja, die hadden het, en ik heb dat natuurlijk vanuit de Eerste Kamer ook meegemaakt. Die hadden het ook echt moeilijk om... Nou, en waar zijn we nu? 2 jaar geleden heeft de Belastingdienst meer geld gekregen, ook in dit coalitieakkoord. Alleen, je moet vanuit die IT-systemen, waar het natuurlijk om miljoenen en miljoenen en miljoenen aanslagen gaat, ja, die moeten, of het nu voor de inkomstenbelasting is, de omzetbelasting, de vennootschap, helemaal
gemoderniseerd. Ja, ik begrijp, er zijn nog programmeertalen in gebruik waar op de arbeidsmarkt eigenlijk niemand meer voor te vinden is. Dat is zo verouderd. Jonge deskundigen, die begrijpen dat niet meer.
Ja, en die zijn we nu in rap tempo aan het veranderen. Ja. Maar dat is inderdaad waar. Dat is het Cool Gen systeem wat we hebben. En wat we nu aan het doen zijn...
Cool Gen, wat betekent dat?
Ja, dat is de naam van dat pakket.
Gewoon een bureaucratische term.
Precies, een bureaucratische term. Het klinkt cool, maar het is het eigenlijk niet. Maar u heeft gelijk, want het is... Eigenlijk zijn er steeds minder mensen die daar kennis van zaken.
Ja, sowieso een probleem, hè? Want u wil dit jaar 1400 mensen binnenhalen, nieuw bij de Belastingdienst. Het resultaat tot met juli is 1500, dan denk je dat is mooi. Maar tegelijkertijd is er ook 900 uitstroom.
Ja, dus we hebben ook als dienst, hè, dus even los van de IT, wat de boodschap die ik wel wil afgeven is, want u vroeg hoe lang gaat dat duren? Nou, dat gaat tot 2025 duren. 2025, 2026. En
wacht even, want
dat is
IT. Dit is interessant. Dat gebeurt dan eigenlijk net, want u zegt ook 2026 al erbij. Ja. Dat betekent dan dat in de volgende kabinetsformatie een aantal grote veranderingen dus eigenlijk niet afgesproken kunnen worden, omdat de dienst er nog niet op berekend is.
Nou ja, als het goed is dus wel. Want,
u zegt 2025.
Ja, omdat ik net ook aan de Kamer heb duidelijk gemaakt waarom we bijvoorbeeld het nieuwe systeem van inkomsten uit vermogen niet op 1 januari 2025 kunnen invoeren. Heeft trouwens niet alleen met IT te maken, dat heeft ook met de snelheid van wetgeving te maken.
Maar het zit dus op het randje, zou je kunnen zeggen.
Maar 2025 dan dus juist een nieuw kabinet zou en met een gemoderniseerde inkomstenbelasting en een gemoderniseerde BTW en een gemoderniseerd systeem bij de vennootschapsbelasting kunnen werken. Nou, dan de mensen. Ja, we zitten in een hele krappe arbeidsmarkt. Daar heeft ook de Belastingdienst last van. Aan de ene kant weten we nog steeds, zijn we een aantrekkelijke werkgever, zelfs een hele aantrekkelijke werkgever. Aan de andere kant, door die krapte op de arbeidsmarkt, u noemde net de laatste getallen, ja, zien we ook mensen vertrekken. En die we natuurlijk liever hadden willen houden. En ook dus bij IT.
Dus ik begrijp dat u ook mensen wat meer gaat betalen om de concurrentie wat makkelijker te maken.
Ja, nou, we hebben de Tweede Kamer ook beloofd dat we binnenkort ook ons personeelsbeleid zullen laten zien. Maar ja, we zitten in een concurrerende markt. Dan zou je ook, je zou concurrerend moeten blijven.
Ja, ik had u willen vragen, maar dat moeten we misschien voor een volgend gesprek doen. Wat volgens u het ideale belastingstelsel zou zijn? Nou zijn er natuurlijk wel een paar dingen waar u al mee bezig bent. Hè? Als een van uw taken ziet u het vergroenen van de belastingheffing. Nou komt er op termijn in 2030 een kilometerheffing. maar die verandert niet naar tijd en plaats. Zo maak je het toch niet aantrekkelijker om in plaats van de auto het openbaar vervoer te nemen?
Ja, dat is een afspraak die in het coalitieakkoord is gemaakt, hè? Een vast tarief.
Dus dat is echt in feite, dat is jammer dat die afspraak gemaakt is?
Nee, dat laatste zeg ik niet.
Nee, u mag dat zeggen, want u zat daar niet bij.
Nee, maar dat weet ik dat ik dat mag.
U heeft er wel voor getekend, u gaat het ook uitvoeren, maar u kunt het toch hebben over wat ideaal zou zijn.
En daarom hebben wij een contourennota nu naar de Kamer gestuurd, collega Harbers en ik. En daar gaan we over in gesprek. We gaan nu de komende maanden komen we ook met een aantal verdere berekeningen. We hebben ook zeg maar alle belangrijke stakeholders van BOVAG, ANWB tot natuurorganisaties, provincies, VNG betrekken we daarbij. En dat doen we omdat we natuurlijk niet een systeem willen invoeren wat niet op draagvlak kan.
Ja, maar het oude idee van, of een van, het zijn vele ideeën geweest, maar een van de ideeën van rekeningrijden was, je moet juist naar plaats en tijd ook differentiëren in wat het opbrengt. Want dat kan mensen stimuleren om op bepaalde tijden bijvoorbeeld de trein te nemen.
Ja, nee, en
die, of die, niet te gaan. Die, of niet
die,
te gaan.
Ja, maar ik wil daar nog niet te snel nu allerlei conclusies aan verbinden.
Dus het zou kunnen, hoor ik hem u een beetje zeggen, dat er toch wat meer differentiatie in komt dan in het regeerakkoord staat opgeschreven.
Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg, wij komen, we hebben ook dat in die contouren nooit gezegd, maar we komen met de verdere invulling daarop. Ook hier geldt dat als we die consultaties gedaan hebben, dan zullen we uiteindelijk natuurlijk ook met een voorstel naar de Tweede Kamer moeten komen. En dan zit je ook hier weer met een behoorlijk lange periode van implementatie van de invoering. Dus als je moet bij wijze van spreken de nieuwe wet in 2025 moet je echt in staat staan.
Vandaar dat 2030 als invoerjaar. Ja. Nog even een ander groen puntje. U verhoogt de vliegtax. Dat wordt nu eindelijk een beetje een substantieel bedrag. Maar daar is weer, vind ik weer het gekke, die is voor elke afstand even hoog. Dat remt het nemen van verre vluchten niet af.
Ja, nou dat is de stap die we nu doen. Ook daar kan je natuurlijk verschillend over denken. Ook hier geldt voor, dit is in het coalitieakkoord afgesproken. Dus dat zal inderdaad per 1 januari aanstaande, dat heeft ook al in de fiscale beleidsnotitie gestaan. Dus daar zeg ik niks nieuws mee, maar dat zal inderdaad ingevoerd worden.
Hoi, Marissa hier van Vriend van de Show. Wij zijn de thuisbasis van ruim 200 podcasts. En ook van de show waar je nu naar luistert. Als je met plezier luistert, overweeg dan eens om vriend te worden. Dat kan al voor de prijs van een kopje koffie per maand. Het maken kost tijd en geld. En alleen met jouw steun kunnen zij onafhankelijk en regelmatig podcast blijven maken. Iedere show begint klein. Dus heb je een duppie over? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend. Vriendvandeshow.nl.
Iets heel anders. Doet het kabinet voldoende om naast mensen te gaan staan in deze crisis?
Prinsjesdag komt er volgende week aan. Ik denk dat wij een enorme inspanning hebben gedaan, omdat we als geen ander zien wat er in Nederland op dit moment aan de hand is. Heel veel mensen zijn in problemen aan het komen, financieel. Dit is natuurlijk een energiecrisis die, nou, ik heb als puber een energiecrisis meegemaakt, maar ik kan me niet herinneren, ook met hoge inflatie, andere tijden.
Autoloze zondag, 1973.
Autoloze zondag, precies. Maar dit raakt ieder gezin. Hè? Als je ziet dat je energieleverancier bijna maandelijks of eens in de 3 maanden je een briefje stuurt, dat het termijnbedrag omhoog gaat. En dat netto inkomen, dat gaat niet in diezelfde mate omhoog.
Ja.
Dus wij zullen, het is niet zo dat de overheid alles kan oplossen. Hè. We hebben aan de ene kant inflatie voor een deel door die energieprijs, voor een ander deel natuurlijk de basisinflatie.
Ja, dat heb ik u zelfs in april al horen zeggen. En toen wisten we nog niet eens wat ons nog te wachten stond. Maar toen zei u 12% inflatie, die koopkrachtdaling valt niet te compenseren.
Nee, en dat betekent, je hebt aan de ene kant de centrale bank nodig. Die natuurlijk nu ook de rente aan het verhogen is om die inflatie te bestrijden. Aan de andere kant, je kan wel wat.
De centrale bank zegt ook, welke maatregelen het Nederlands kabinet ook neemt. Frank Elderson zei dat dit weekend in Buitenhof. Ja. Het kabinet moet wel goed opletten dat het gerichte steun is.
Ja.
Want anders gaan onze maatregelen van de bank en van de Nederlandse regering tegen elkaar inwerken.
Ja, eens. En dat is natuurlijk een terecht dat hij dat heeft gezegd. Dat is een risico. Vandaar ook dat wij in het pakket heel goed kijken, wat kan je op de korte termijn, dus incidenteel doen, 2023, gericht. En aan de andere kant, we hebben het eerder gehad over de verhoging van lasten op vermogen. Ik heb al aangegeven, dat is structureel. Daarmee gaan we de lasten op arbeid verlagen. Maar dat is...
Ja, heeft een wat langere looptijd.
Ja.
Maar u zegt kort termijn 2023. Ik hoorde premier Rutte afgelopen vrijdag in zijn persconferentie. Hij liet doorschemeren dat er zelfs met terugwerkende kracht, dus voor dit lopende jaar 2022, maatregelen genomen kunnen worden. Waar moet ik dan aan denken?
Nou, we hebben als kabinet natuurlijk al 6,5 miljard aan maatregelen genomen. Gedeeltelijk gericht, gedeeltelijk wat meer generiek. Daar is ook kritiek op gekomen op dat laatste onderdeel. Waar nu met name om gaat is wat kan je met name doen, waar ik net over had. Je kan je rekeningen aan de energieleverancier niet meer betalen. Die zitten...
Ja, dus mensen zitten in acute nood.
Precies, en die mensen die in acute nood komen of al zitten,
ja.
Wat kan je daar nog aan doen? Dus niet via de standaard van, ja, u krijgt een uitstelregeling van een jaar en dan wordt u afgesloten. Die groep begint veel te groot te worden die zijn rekening niet meer kan betalen. Dus dat vraagt enige lenigheid. En laten we gewoon Prinsjesdag afwachten.
Ja, hoe zich dat mag misschien een beetje denken aan in de COVID-periode toen bedrijven grootscheps gesteund werden. Een beetje vanuit het idee, die bedrijven mogen niet omvallen. Dat we nu eigenlijk tegen gezinnen, tegen huishoudens zeggen... We laten jullie ook niet omvallen.
Ja, het is meer deden. En dat is ook door collega Schoutenijk gezegd. Hè? Hoe kom je de winter door? Dat heeft natuurlijk met de afsluiten te maken. Want dat is natuurlijk een horror scenario. Hè? Dat je rekening niet kan betalen. En dat je gas en elektriciteit wordt afgesloten. Nou, dat moet natuurlijk dan voorkomen worden. Maar dat is even makkelijker gezegd dan gedaan. Want daar hangt natuurlijk wel ook... Iedereen zal dan... Een duit in het zakje moeten doen, om het maar eens even op zijn Nederlands te zeggen.
Ja, en dan komen we bijvoorbeeld bij de energiebedrijven die nu veel profijt trekken van de hoge prijzen. Afgelopen vrijdag is er ook in Brussel over gesproken. En Nederland was tegen een windfall tax, dus voor die bedrijven die bovenmatig profiteren. Maar het lijkt er nu toch van te komen. Hè? In Europa wordt daar over gesproken. Nou ben ik benieuwd, u bent van het kabinet, maar u bent ook overtuigd Europeaan. Hoe gaat u om met zo'n tegenstelling?
Ja, nou, ik wacht natuurlijk even af wat er uiteindelijk echt besloten wordt in Brussel. Hè. Maar stel dat er unanimiteit is om een windfall tax of profit tax in te voeren. Zonder nou de techniek in te gaan, dat klinkt heel makkelijk, maar dat is het natuurlijk niet. Wij hebben natuurlijk als kabinet al een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Wat wij in Nederland bijvoorbeeld wel hebben is een mijnbouwheffing. Dat is voor de bedrijven die olie en gas exploreren en winnen.
Ja.
Nou, die kan je daar met een aanvullende heffing, hebben we gezegd, dan ben je gericht bezig. Maar ja, er zijn ook bijvoorbeeld in Spanje hebben ze een soort combinatie van een bankenbelasting en een verhoging van de vennootschap. Dat heeft helemaal niks met windfall.
Nee, dat is altijd dat is vaak het kenmerk van Europa. Hè? Er wordt iets afgesproken, maar landen kunnen dat nationaal implementeren, dus in hun eigen wetssysteem toepassen.
Ja, tenzij er in Europa een EU-richtlijn zou komen, maar ja, dan ben je wel vrij, dat is veel te lang een besluitvormingsproces, waarin je heel goed definieert wat dan zo'n windfall tax profit, of zo'n windfall profit tax is. Dat gaan we zien of dat lukt in Brussel. Wij zullen als kabinet natuurlijk ook op Prinsjesdag bekendmaken wat wij wel of niet gaan doen.
Ja.
En dan gaan we daar debat over aan in het parlement.
Ja. Er wordt altijd gezegd, belastingheffing is iets nationaals, maar u praat best wel vaak ook met collega's in Europa.
Ja.
Of wat voor dingen praat u dan?
Nou, de laatste 10 jaar heb je natuurlijk toch gezien, eigenlijk na de financiële crisis heb je gezien dat de OESO met een heel groot pakket kwam om belastingontwijking door multinationals tegen.
Ja.
En toen heeft de EU iets heel goeds gedaan. Die hebben toen eigenlijk gezegd, ja, dat is mooi dat de OESO dat heeft gedaan, maar dat is multilateraal. Wij als EU gaan nu elementen daaruit overnemen in richtlijnen, zoals ik net zei, zodat dat in de hele EU van toepassing is.
Het was overigens voor Nederland historisch misschien best wel een stap. Hè?
Ja.
Want in het verleden hoorde ik altijd, ja, wij hebben heel veel brievenbusfirma's in Nederland, maar daar houdt uiteindelijk Nederland ook wel wat aan over. Als je dan ging kijken wat die bedrijven dan in Nederland achterlieten, dan was dat heel weinig. Maar goed, iets is meer dan niets. Maar nu zegt Nederland, nee, we zijn blij dat dat internationaal en zeker in Europa wordt aangepakt.
Ja, Nederland heeft in de kabinetten Rutte 2, 3 en ook weer 4 loopt daarin voorop. Die erkenning krijgen we nu ook van de Europese Commissie. En ik heb nog als lid van de Eerste Kamer met Menno Snel, die toen staatssecretaris was, zeg ik, zeg, laten we nou een methodologie maken waarin je gewoon precies meet die geldstromen die van buiten Nederland door Nederland gaan, hoe je die eigenlijk tegen kan gaan, zeker als die geldstromen niks met economie te maken hebben, niks met toegevoegde waarde te maken hebben en neervallen in belastingparadijzen. En nou, eind juni hebben we dus kunnen publiceren dat heeft de Nederlandse Bank meetat, niet wij, maar de Nederlandse Bank, dat we inmiddels van 34 miljard naar rond de 5 miljard gegaan
zijn. Ja, dat is een enorme stap.
En dat is een enorme stap. En dat heeft niet alleen met die Europese maatregelen te maken, maar ook met maatregelen die Nederland daarbovenop nog eens heeft gedaan.
Vroeger werd ook wel eens gezegd, Nederland, eigenlijk voor sommige internationale bedrijven is Nederland een belastingparadijs. Dat kun je dus nu eigenlijk niet meer zeggen.
Nee, dat is, ik heb nooit gevonden dat Nederland als zodanig een belastingparadijs, maar we hebben het over belastingontwijking.
Voor Nederland zelf natuurlijk niet.
Nee, precies, maar die belastingontwijking, hè, die, waar ik net een voorbeeld van gaf, ja, die moet je helemaal niet willen. Dat heeft ons ook echt in die zin schade berokkend in onze reputatie. Maar dat is nu voorbij.
Ja.
Wij lopen nu in de frontlijn.
Nog één Europese vraag. Bondskanselier Olaf Scholz die wil af van een aantal veto's in Europa. Nederland wil dat ook. Bijvoorbeeld het buitenlands beleid wil Nederland af van het veto. Maar Scholz zegt, ik wil dat ook graag als het gaat om belastingen. Is dat een goed idee?
Daar moet er wel iets gebeuren en dat is, daar zou je het verdrag voor moeten aanpassen. Of je moet een bepaling in het verdrag gebruiken waarin je dat met z'n allen weer besluit. Nou ja, er hoeft er maar één tegen te zijn en het gebeurt niet.
Nee, maar goed, het Europees verdrag heeft u het over. De vraag is eigenlijk, vindt Nederland dat het veto kan verdwijnen op belastingterrein? Juist omdat Nederland vaak gezegd heeft, uiteindelijk is het een nationale aangelegenheid.
Ja, maar dat is te zwart-wit om dat te zeggen. Want die bepaling staat er natuurlijk niet voor niets in het verdrag. Want het heeft ook gewoon te maken met een stukje soevereiniteit wat je als lidstaat hebt over je eigen belastingheffing. Dat gezegd hebbende.
Maar dat zeiden we destijds ook over het buitenlands beleid.
Ja, dat gezegd hebbende, zijn er situaties denkbaar dat je dat unanimiteitsvereiste, dat de afhalen van de veto, dat je dat bespreekbaar wil hebben? Ja, wel degelijk. We hebben afgelopen vrijdag heeft Nederland, dat heeft minister Kaag namens Nederland ook een verklaring getekend dat wij, als het gaat om het invoeren van een minimumwinstbelasting van 15%, dat wij dat dermate belangrijk vinden. Dat we gaan natuurlijk streven naar unanimiteit, maar als dat niet lukt, ja, dan zullen we ook naar andere mogelijkheden moeten kijken.
Ja. Helemaal tot slot. U had vorige week een etentje met bijna al uw voorgangers, de oud-staatssecretaris van Financiën. Wat is de belangrijkste les die zij u meegaven?
De belangrijkste les is vooral, het is sneller over dan dat je denkt. Dat is ook voor degene die dit 4 jaar gedaan hebben.
Ja, u staat trouwens maar voor 3 jaar aan de lat in beginsel. Ja, als de kabinetsformatie tenminste snel is.
Ja, maar met deze intensiteit telt dat voor het dubbele. Geniet ervan. En wat mij echt opviel is dat bijna allemaal ze een onderdeel van de portefeuille verreweg het belangrijkste vonden wat ik nooit had gedacht. En dat is namelijk de koninklijke munt. Ja. Daar is heel veel over gesproken. Iedereen kon nog precies herinneren wanneer er een koninklijke munt was geslagen en wat er wel of niet gebeurde toen die koninklijke munt.
Maar hoezo? Dat is toch een randverschijnsel?
Nee, maar goed, er zit natuurlijk enige ironie in, maar daar is een groot deel van het gesprek over gegaan.
Maar goed, het is zo voorbij, zeiden ze. Ja. Ze hebben niet iets gehad van, let nog eens daar en daar op, want voor je het weet stink je daarin.
Nee, maar dat zijn adviezen die ik ook voor die tijd al wel heb gekregen. Gevraagd en ongevraagd. Ja, en uiteindelijk moet je het natuurlijk wel ook gewoon zelf doen. En dat doe ik. Ik doe mijn best en ik doe dat naar eer en geweten.
Mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek?
Ja, graag gedaan.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 291. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Mensen die ons steunen met een donatie. Wil jij ons ook helpen? Dat kan via vriendvandeshow.nl/bb. En misschien zien we je zaterdag in het Concertgebouw, waar je met 30% korting naar de voorstelling kunt gaan van Lucas en Arthur Jussen en Ivan Fischer met het Budapest Festival Orkest en leden van het Concertgebouw Orkest in Bridging Europe, met werk van Mozart, Beethoven en Louis Andriessen. Als je daar naartoe wil met 30% korting, ga dan naar de website van het Concertgebouw met de geheime code Betrouwbare Bronnen, kleine letters, aan elkaar geschreven. En dit kun je ook lezen in de beschrijving van deze aflevering. In elk geval, tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.